Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Wieke Lichtenberg en ik heet u van harte welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die thuis of elders deze dienst meebeleven. De dienst wordt geleid door onze oud-predikant, dominee Zoutendijk. Het orgel wordt gespeeld door Gerrit Christiaan de Gier. De orde van de dienst vindt u op de website en in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5 uur is er nog een dienst in deze kerk. Deze wordt geleid door dominee Bouwman uit Utrecht. We geven de bloemen ter felicitatie aan meneer Lap en mevrouw van Klarenbos broer. Ze waren de afgelopen week jarig. Aanstaande donderdagavond 7 augustus wordt er in Jacobikerk een orgelconcert gegeven door Cor Ardesh. Hij is stadsorganist in Dordrecht. Het concert begint om 8 uur. De toegangsprijs is 10 euro. Meer informatie over de serie Utrechtse orgelconcerten vindt u in de nieuwsbrief en op de flyer bij de informatiebalie. Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. Als u nieuw bent of nog niet veel mensen kent, is er een tafel speciaal voor nieuwe ontmoetingen ingericht. Na afloop van de dienst is er in het Zuiderkoor gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe en laten we die nu staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God, de Vader en van onze Heer, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 111, een loflied voor God. Vers 1, 4 en 6, Psalm 111. Na de lezing van het gebod zingen wij gezang 7, vers 1 en 4. Dat is een bewerking van het Bijbelgedeelte dat ik u ga voorlezen. Namelijk Deuteronomium 30, vanaf vers 11. Mozes heeft het volk bijeengeroepen bij de ingang van het beloofde land. Hij heeft ze nog eenmaal voor ogen gesteld wat God wil. Al zijn geboden en inzettingen. En nu stelt hij het volk voor de keus. De geboden die ik u vandaag heb gegeven zijn niet te zwaar voor u. En liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel. Dus u hoeft niet te zeggen, wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen. Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee. Dus u hoeft niet te zeggen, wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen. Nee, die geboden zijn heel dichtbij. U kunt ze in u opnemen en ze uw eigen maken. U kunt ze volbrengen. Besef goed. Vandaag stel ik u voor de keuze. Tussen voorspoed en tegenspoed. Tussen leven en dood. Wanneer u zich houdt aan de geboden van de Heer uw God. Zoals ik ze u vandaag heb gegeven. Door hem lief te hebben. Door de weg te volgen die hij wijst. En zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen. Dan zult u in leven blijven. En in aantal toenemen. En dan zal de Heer uw God u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op. U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen. Door de Heer uw God lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven, dan zult u lang blijven wonen. In het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob onder ede heeft beloofd. Eigenlijk is nu normaal gesproken het moment met de kinderen, denk ik. Maar ik vind het eigenlijk wel fijn om ook te bidden als de kinderen er nog bij zijn. Dus dat wilde ik maar zo doen vanmorgen. Dus we gaan samen eerst bidden en dan komen jullie naar voren. Laten we bidden. Heere onze God, onze hemelse Vader, groot en klein komen wij tot u. U die ons geschapen hebt, u die ook deze dag gemaakt hebt, die ons zo overweldigt bijna doordat de zon puur schijnt en de lucht puur blauw is. Heerlijk. We prijzen u. We zoeken u ook, Heere God. Of we nu hier gekomen zijn, of thuis, of waar dan ook meeleven, wij zoeken u. En wij zoeken u met de last die wij meedragen. De last van moeite en zorg, van ziekte en pijn. Maar ook wel een beetje de last dat wij denken dat we heel wat zijn. En dat we al heel wat weten. En sommigen zeggen, ik heb het eigenlijk allemaal wel bekeken in het leven. Zoudt u ons ook van die last vanmorgen een beetje willen bevrijden, Heere God? Dat we ontvankelijk zijn, dat we willen leren. Dat we wijzer willen worden. Wilt u ons, wat we gelezen hebben en gehoord hebben, dat het zo dichtbij is, het heil, het goede leven, wilt u ons dat vanmorgen echt onder de ogen brengen? Hoe dichtbij dat eigenlijk is voor iedereen. En wilt u ons tegelijkertijd daarvan doordringen dat het leven ook echt een keuze is? Ten goede of ten kwade, voor het leven of voor de dood. Wilt u ons helpen? Dat bidden we ook voor de kinderen. Die gaan nu weg, zometeen. Wilt u ook bij hen zijn en bij degene die het goede nieuws aan hen vertellen? Wilt u ons uw geest geven? Maar niet alleen hier bij ons. Bij al die plekken in deze stad, maar ook veel breder, de hele wereld. Waar uw evangelie verkondigd wordt. Waar de sacramenten gevierd worden. Waar de voorbeden worden gedaan. Wilt u uw gemeente oprichten, steeds weer, tot glorie van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. En nu kom ik naar beneden en jullie gaan naar voren komen. Zo. Nou, kijk eens even. De hele eerste rij zit nog vol. Er hoeft bijna niemand op de grond te zitten. Maar het mag wel hoor. Ga maar gewoon op de grond zitten. Maar ik blijf gewoon staan. Hè? Ja. Mooi. Nou, dat had ik niet gedacht hoor, dat er nog zoveel kinderen zouden zijn. Want de meeste kinderen zijn natuurlijk nu op...
vakantie.
Juist, vakantie. Ga jij nog?
Ja.
Ah, mooi zo. Mooi zo. Heb ik een goed verhaal voor je. Ik ga iets vertellen over wijs zijn. Wat is dat? Wijs zijn? Ja? Moeilijk. Wijs zijn, weet je wat dat onder andere is? Dat je een beetje oppast. Dat je voorzichtig bent. Mag jij al alleen oversteken over de weg? Nee, hè? Hoe raad ik dat? En wie mag er al wel oversteken? Ja, jij, hè? En dan heb je een weg. Dan rij je allemaal auto's natuurlijk. En fietsers. Fietsers zijn net zo gevaarlijk als auto's, hè? En daar kun je ook onderkomen. En dat is geen zebra. En ook geen verkeerslicht. Hoe steek jij dan over? Nee, dat kan je natuurlijk gelijk beantwoorden. Maar er zijn even geen stoplichten. Je moet het in je eentje doen. Hoe steek je over? Ja, wat doe je? Wat doe je eerst?
Een kijkje naar links en rechts.
Hij zegt, oversteken, dan kijk je naar links en naar rechts. Is dat goed?
Nee.
Bijna. Juist, je gaat naar links kijken en dan naar rechts. Dan heb je alles gezien, dan moet je nog een keer naar links kijken. Waarom?
Nou, omdat de auto's die van links komen, die rijden ook dan op de eerste baan waar je ook overheen rijdt.
Ja, heel goed. En die rijden zo hard dat terwijl jij naar rechts kijkt, komt er misschien heel flitsend nog een auto aan. En dan moet je nog een keer naar links kijken. Heel goed. Dus dat onthouden we, hè? Als je oversteekt, altijd goed uitkijken. Ander voorbeeld van voorzichtig zijn. Er komt een hele aardige meneer naar je toe. Je bent met een vriendin, jullie. En die meneer die zegt, hé meiden, wat leuk. En weet je, kom even met mij mee. Een paar straten verderop, daar zit een ijswinkel of wat dan ook. En dan krijg je een ijsje van me. Mijn vraag is, je kent die meneer niet. Wat doe je? Zeggen dat je niet meegaat. Ai, dat is een hele sterke. Waarom zeg je dat je niet meegaat? Ja, misschien gaat hij naar zijn huis, zegt ze, en dan, puntje, ja, ja. Zeggen jullie vader en moeder dat ook wel eens tegen je? Mag je nooit met een ander mens meegaan? Als ik het nou ben, als ik tegen jullie zeg, wil je een ijsje, ga je dan mee?
Ja.
Ja, fijn, hartelijk dank. Maar weet je wat het beste is? Eerst
vragen
aan
papa en mama.
Juist. Eerst vragen aan papa en mama. En nou ga ik een hele grote sprong maken. Als je nou niet weet of iets goed is. Hè? Of je daarmee moet gaan of daarmee moet gaan. Wat weet je dan? Ik moet het eerst vragen. Niet altijd aan papa en mama, want die zijn er niet altijd. Dat is ook heel goed, hè? Om het aan God te vragen. En nou gaan wij een lied zingen. En dat gaat ook over eerst. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dat ken je. Gaan we nu samen zingen en dan gaan jullie naar de kinderlevendienst. En straks zien we elkaar weer terug. Orgel.
Thank you.
Maar volgende keer kennen jullie het. Dat weet ik zeker. Nou, over drie. Goed zo. Lezing uit de Heilige Schrift, Spreuken 8, vers 1 tot 3 en dan Spreuken 9. Roept wijsheid niet, laat inzicht haar stem niet horen. Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg, bij het kruispunt van de wegen. Bij de poorten van de stad, bij de ingang, bij de toegangswegen, klinkt haar stem. Wijsheid heeft haar huis gebouwd. Zeven zuilen heeft ze uitgekapt. Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd. Haar tafel heeft ze gedekt. Haar dienaressen heeft zij de stad ingestuurd. Zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: onnozele mensen, kom toch deze kant op. Wie geen verstand heeft, roept ze toe: kom, eet het brood dat ik je geef. Drink de wijn die ik heb gemengd. Wees niet langer zo onnozel. Leef. En betreed de weg van het inzicht. Wie een spotter terecht wijst, wordt zelf bespot. Wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt. Wijs een spotter niet terecht. Hij zou je haten. Berisp een wijze. En hij mag je graag. Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt. Een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. Door mij, wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven. Je levensjaren nemen door mij toe. Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van. Als je spot, benadeel je jezelf. Vrouwen dwaasheid bazelt maar. Door haar domheid heeft ze nergens weet van. Ze zit bij de deur van haar huis, in een zetel, hoog in de stad. Ze roept naar de voorbijgangers, naar hen die rechtdoor willen gaan. Onnozele mensen, kom toch deze kant op. Wie geen verstand heeft, roept ze toe. Gestolen water smaakt verrukkelijk. Geroofd brood is een lekkernij. Maar wie zij naar zich toe lokt, weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen. Hij daalt af tot in het dodenrijk. Nog een korte lezing uit het Lucas-evangelie. Hoofdstuk 2, vers 48 tot 52 over de 12-jarige Jezus. Zoekgeraakt in de tempel. Zijn ouders konden hem niet vinden. En dan vinden ze hem terwijl hij bij de leraren zit en vragen stelt. Ze staan versteld van zijn inzicht. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet. En zijn moeder zei tegen hem: kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen: waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mens. Het gaat over vrouwenwijsheid en vrouwendwaasheid. Wij zingen een bewerking van Spreuken 9 en dat is Psalm 22, Gezang 22, vers 1, 5 en 6. Over twee vrouwengestalten en Gerrit Christiaan dacht, dan neem ik voor mijn meditatief moment na de preek ook een compositie van een vrouw. Hij zal spelen Meditation 1 van Margreet de Jong. Daarna zingen wij gezang 356, ook over de tafel met brood en wijn, vers 1 en 2. Gemeente van Christus. Wijs zijn. Wanneer hebben we het daar eigenlijk over in de kerk? Naar mijn voorlopige indruk niet zo vaak. Eigenlijk nog het meest heb ik dat woord wijsheid gehoord en ook wel gebruikt in voorbeden. En dan vooral de voorbeden voor overheden en leiders. We bidden om wijsheid voor een nieuw kabinet. We bidden voor wijsheid als wereldleiders in oorlog zijn. Hoewel je soms denkt dat je dat net zo goed kan laten. Dus ik heb daar ook wel aan meegedaan. Altijd maar weer bidden om wijsheid. Totdat ik op een gegeven moment dacht, dat is wel een hele veilige keuze eigenlijk. Dan zit je altijd goed. Je bidt gewoon om wijsheid omdat je eigenlijk geen beter woord kan bedenken. Waarom bid ik eigenlijk niet concreet voor politici, dat ze eindelijk eens gaan staan voor wat ze beloven. Maar ja, daar zijn we ook weer voorzichtig in. Wij willen de Heere God niet in onze politieke meningen te veel betrekken. Overigens, dat er gebeden wordt om wijsheid voor overheden, dat hoort helemaal bij het boek Spreuken. Want Spreuken is een opvoedingsboek. Mijn zoon, Luister naar de lessen van je vader. Vergeet niet wat je moeder je zei. Maar die zoon, dan moet je wel meteen denken aan Salomo. De zoon van Salomo. Of hij zelf. Hij was voorbestemd om te regeren. En als jonge man vroeg hij in een droom aan God om een wijs en verstandig hart. Want, zegt hij, dat heb je wel nodig om een heel volk te leiden. Om de boel bij elkaar te houden. Maar ook om uit elkaar te houden wat opbouwend is en wat afbreekt. Ook in de kerk zit je soms om zulke wijsheid verlegen. Spreuken wil het allemaal laten zien. Hoe je wegwijs kan raken in het leven. Wanneer je zult spreken en wanneer je je mond houdt. En zeker als je dan iemand zult zijn met een hoge functie, dan sta je natuurlijk extra bloot aan verleidingen, aan mensen die je willen paaien, aan vrouwen die je kunnen verleiden. Dus word wijs, wat ik net tegen de kinderen zei. Wees ook een beetje voorzichtig, pas op. En tegelijk, wees integer. Wat je beloofd hebt, staat in Spreuken, daar moet je voor staan, ook als het in je nadeel uitpakt. En leugens, het gaat heel vaak over leugens in Spreuken. Leugens zijn lucht. Wat zijn leugens? Leugens zijn niet onwaarheden. Leugens, dat zijn woorden die niet van jezelf zijn. Nou zijn heel veel woorden natuurlijk niet van ons en van mijzelf. Maar leugens worden het als ze niet in je eigen leven, in je eigen levenservaring bevestigd worden. Want dan zijn die woorden alleen maar grote woorden die je de hele tijd aan het napraten bent. En als je dat doet, dan word je een leeg hoofd. En kenmerkend voor een leeg hoofd is dat hij geen inhoud heeft van zichzelf. Hij steelt grote woorden, maakt soms ook nog een hoop kabaal. En zo krijgt hij ook nog de mensen aan achter zich, zodat hij gaat denken, dat moet allemaal wel goed zijn. Maar als je met zulke lege woorden meegaat, woorden dus die je niet zelf beproefd en onderzocht en beleefd hebt, dan loop je ook leeg. En dan word je een schim, zegt Spreuken. Dan word je een schim van jezelf. En je belandt in het rijk van de schimmen. En dat is de dood. En zo eindigt ook wat we gelezen hebben in hoofdstuk 9. Dus wijs worden gaat over leven en dood. Net als bij Mozes. Kies dan het leven. Maar je moet ze ook kunnen onderscheiden. Dus de vraag is eigenlijk, leef ik of ben ik eigenlijk bezig dood te gaan? Kijk, als je wijs bent, dan ga je steeds meer leven. Ook letterlijk zelfs. We lazen in vers 11, dan worden je dagen en je jaren verlengd. Wat betekent dat? Nou, niet automatisch dat je dan ook oud zult worden. Maar het betekent eigenlijk dit, dat elke dag in je leven, als je wijs bent, ook een toevoeging is. Dat je dat als een geschenk mag beleven. En dat je ook zo leert je dagen te tellen. Zodat je een wijs hart krijgt. En er is ook nog een collectieve kant. Je dagen worden verlengd, dat betekent ook de dagen van de gemeenschap waartoe jij behoort. Het vijfde gebod. Eer je vader en je moeder, dan zullen je dagen verlengd worden. Dat wordt tot Israël gezegd. Als dat bij jullie gebeurt, dat vaders en moeders worden gediend en nagevolgd en ervoor wordt gezorgd, dan zal er toekomst zijn voor dit volk. De echte spreuken, die beginnen in hoofdstuk 10. Dus precies na het gedeelte dat ik las. En die spreuken, dat weet je wel, dat zijn telkens twee zinnetjes onder elkaar. En vaak bevatten die een contrast, een tegenstelling. ijver wordt beloond en de luiaard wordt arm. En iedereen kent dat gezegde, kijk eens naar de mieren, luiaard, en word wijs. Die kennen we allemaal, denk ik. Ken je ook deze? Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet. Dat staat ook in Spreuken. Die spreuken kunnen soms wel duf overkomen, maar vergis je niet, er zit altijd passie achter. Van ouders naar een kind. En die ouders zeggen, wij gunnen jou het goede leven. Laat je dat niet afpakken. Opvoeding begint klein. In een vertrouwde omgeving, gezin, school, vrienden. Maar in dit gedeelte over vrouwenwijsheid en dwaasheid, daar laat zij haar stem horen op straat. Midden in de samenleving, vanaf een hoge plek in de stad. En ze is te vinden, las ik uit hoofdstuk 8, op de kruispunten. En bij de poorten van de stad. Bij de poorten van de stad worden de beslissingen genomen door de bestuurders. Daar regeert de overheid en daar wordt de koers van de samenleving bepaald. Daar verheft zij haar stem. Wijsheid dus iets persoonlijks, maar ook bij uitstek iets waar de gemeenschap mee gediend is. Ze wordt voorgesteld als een vrouw. Niet als een moeder, maar als een fiere, sterke vrouw die over haar huis bestiert. Ze wordt geprezen, bezongen in hoofdstuk 31, de sterke vrouw. Zij heeft dienaressen die haar assisteren. En wat ze doet is uitnodigen. Kom bij mij eten. De tafel is gedekt. De komende en de gaande man spreekt ze aan. En wat heeft ze aan te bieden? Nou, haar huis om te beginnen. Tjonge, er staat, ze heeft een woning die ze zelf gebouwd heeft. 7 pilaren, dat wijst dus op heel veel ruimte. 7, dat is zo'n getal van volheid. 7 pilaren, plek genoeg. En dat heeft ze zelf gebouwd. Nou ja, denk je dan, dat is toch wat meer mannenwerk. Ja, tuurlijk, ze zal haar personeel daarvoor gehad hebben. Maar zij doet het. De vrouw heeft in het hele Oosten nog steeds, denk ik, heel veel te zeggen. Dat ontgaat ons westerse mensen natuurlijk meestal. Maar wij letten vooral op wat ze niet mag. Maar vrouwen zijn behoorlijk te baas. Zeker ook toen in Israël. Zij heeft het allemaal ingericht en allemaal klaargemaakt. Ze kan alles zelf. Het is haar huis en er staat ook, ze heeft haar vee geslacht. En de wijn die ze schenkt heeft ze zelf gemengd. Met extra kruiden. Om het nog smakelijker te maken. Dat wordt benadrukt. Het is van haar en ze heeft het allemaal zelf, eigenhandig, klaargemaakt. Ze heeft niets afgepakt van iemand. Haar rijkdom, haar gulheid, het is allemaal echt van haar. Niets is te leen, alles is van haarzelf. Dat vind ik, ik ga het proberen uit te leggen, dat vind ik een prachtig beeld van wat wijsheid is. Wijsheid is niet pronken met andermans veren. Niet even iets heel duurs in huis halen, neerzetten en daarna ga je het natuurlijk weer terugbrengen, maar je wil de indruk maken. Zo, dat niet. Wijsheid is niet napraten. Een wijs mens deelt alleen uit wat hij zichzelf heeft eigen gemaakt. Wat je zelf ook hebt moeten lenen en horen, natuurlijk. Je moet het altijd eerst van een ander ook horen. Maar het gaat erom dat je het zelf verwerkt. En dat is een heel wat. Dat krijg je niet cadeau. Het gebeurt vaak dat verwerken ook met vallen en opstaan. Dat is levenservaring. En je ontdekt ook in dat proces van verwerken dat je een beperkt mens bent. Een wijs mens weet dat heel goed. Maar wel authentiek. Wijze mensen hoeven niet geleerd te zijn. Die halen iets uit de schat van hun hart. En wat ze eruit halen, daar zit smaak aan. De smaak van het huis. De smaak van het hart van wie het vertelt. Dus als deze vrouwen wijsheid zegt, eet van mijn brood en drink van mijn wijn, dan is dat natuurlijk bedoeld, daar word je sterker van, dat is je voedsel. Maar het betekent ook proeven. Proef het. Wijsheid, daar moet je om te beginnen de smaak van te pakken krijgen. En zo gaat dat toch ook in je leven als je even nadenkt. Het waren niet mensen die al heel veel wisten en nog veel meer over je uitgoten. Het was iemand die zomaar een zinnetje zei. Rechtstreeks uit het hart. Gelouterd door ervaring. Het is een vrouw, ja. Waarom? Wij kennen vrouwen justitia met de blinddoek en met de weegschaal. En op die manier is zij dus vrouwenwijsheid. Maar dat heeft wel een bepaalde achtergrond, denk ik, hier. Want zij is een vrouw in die cultuur die zich aan de weg opstelt, op de kruispunten van de stad. En dan uitnodigt, dat is volstrekt niet gebruikelijk. Als je zo doet, dan kan je zomaar bekeken worden als een publieke vrouw. Ja, die is er ook, hè? Dat is die ander, dat is vrouwendwaasheid, dat is echt een publieke vrouw. Die zit klaar op een zetel als een chique madame. Maar vrouwenwijsheid die doet bijna hetzelfde. Ze gaat de straat op. En daarmee neemt ze een risico. Om genegeerd te worden, om belachelijk gemaakt te worden. Maar ze gaat wel door, want ze weet, wat ik te bieden heb, dat is een zaak voor iedereen. En voor de hele samenleving. En iedere voorbijganger krijgt bij haar de kans om wijzer te worden. Wat deze vrouw hier doet, midden op straat, dat doet God ook ergens. Bij Jesaja, Jesaja 55, daar is God een soort straatverkoper. Alle die dorst heeft, kom hier tot de wateren. En jullie die geen geld hebben, koop van mij zonder prijs en zonder geld, wijn en melk. God is ook zo'n verkoper. God kan zich ook zo ongelooflijk vernederen en belachelijk maken. Maar hij doet het. Nou ja, deze wijsheid die roept dus. En ze blijft ook roepen. Midden in de samenleving. Hoe? Daar hebben we in Utrecht ervaring mee. Soms via een vrouw. Een burgemeester. Die zich niet opzij laat zetten. Niet terugdeinst voor geweld, maar die uitnodigt. Om aan tafel te komen, om te praten. Eentje die niet dreigt. En dan beseffen we met z'n allen, dan weten we, dit hebben we vandaag nodig. Dit houdt de boel bij elkaar. Een wijze vrouw. Wat ik zo mooi vind, gemeente, dat is dat het een uitnodiging is om op het feestje te komen. Want het is echt een geweldig gebeuren daar bij die vrouw, wijsheid. En dat je zomaar naar binnen kan. Zoals Mozes zei, je hoeft niet naar de hemel te gaan. Om het daar te gaan zoeken of over de oceaan te reizen. Hoeft niet, het ligt vlak voor je. Het is even die afslag nemen. Mozes zei ook, het is een keus. Kies het leven. Maar de dood is er ook. Er zijn wel twee vrouwen. Opvallend, ze zeggen bijna hetzelfde. Ze richten zich allebei tot onnozele mensen. Kom bij mij, zegt wijsheid, en dwaasheid zegt het ook. Kom bij mij, onnozelen. Mensen zonder verstand, staat er dan ook. Er staat letterlijk, mensen zonder hart. Mensen zonder lef. Ze hebben geen lef om echt te leven. om het goede te kiezen en het kwade te vermijden. Onnozelen, niet zo leuk hè, als je zo wordt aangesproken. Het klinkt een beetje als, hey, jij daar, je laat je leven aan je voorbij gaan, joh. En eigenlijk weet je het. Want onnozele mensen is niet hetzelfde als naïeve mensen. Die zijn er natuurlijk ook. Kinderen en ook volwassenen die niet verder gekomen zijn. Ze zijn de naïvelingen. Maar ik denk de meeste niet. De meeste onnozelen, die zijn wat ze in Amerika noemen willfully unknowing. Bewust onwetend. Die kiezen ervoor om niet te zoeken naar wat echt verzadigen kan. Ze hebben geleerd weg te kijken bij wat hun ogen zien. Want ja, wat kun je doen? Of je kan maar beter even niks zien. Of ze hebben genoegen gevonden en genoegen genomen met bezig gehouden te worden. Mensen willen ook bezig gehouden worden. Ze willen vermaakt worden met grote woorden die eigenlijk niets verbeteren. Mensen die hun machteloosheid tot een kussentje hebben gemaakt. En daar slapen ze dan de slaap van de dood op. Onnozelen. Zo spreek ik jullie niet aan hoor. En niet rechtstreeks. Maar het kan natuurlijk best wezen dat je gaandeweg toch denkt, ja, ik herken wel iets. Ja, maar onder al die voorbijgangers die hier met onnozelen worden aangesproken, ik denk dat die vrouwen allebei iedereen bedoelen, daar zullen toch ook wel mensen onder zijn met levenswijsheid. Moeten die zich dan ook aangesproken weten als onnozel? Ja, ik denk eigenlijk wel. Ik denk zij vooral. Want een wijze wordt wijzer als je hem berispt. Nou, dat vind ik niet zo'n leuk woord, berispen. Dat klinkt zo heel streng en kil. Maar laten we zeggen, als die een keer gewoon de waarheid hoort hè, over zichzelf. Of als er een luikje open gedaan wordt en je ziet in de spiegel. Als je een wijze berispt, als je tegen zo'n iemand zegt, ja, ergens ben jij toch ook onnozel, dan zal die, misschien niet meteen, maar toch wel daarna, dan zal die van je houden, zegt Spreuken. Dan zal die je graag mogen, als je dat eerlijk tegen hem zegt. En zo'n wijze, die weet dan ook niet hoe snel die dat huis binnengaat van vrouwenwijsheid. Want dat heeft hij hard nodig. Hij zal weer eten en drinken. En als hij de volgende dag weer langskomt en het weer hoort, dan zal hij weer naar binnen gaan. Wijsheid. Volgens Plato begint wijsheid met verwondering. En dat is bij hem ook wel iets goddelijks. Hier staat, die tekst kent u, wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Het beginsel der wijsheid is de vreze des Heren. Wat is dat, ontzag voor de Heer? Dat is dat je je plaats kent. Dat is het. En dat hoor je gauw bij iemand. Dat je je plek voor God kent. En bij dat ontzag voor God horen drie woorden. Hier ben ik. In het Hebreeuws is dat één woord. Hineni. Godvrezende man, Abraham. Hij staat voor God. En God zegt Abraham. En Abraham zegt Hineni. Hier ben ik. Dat is Godvrezend zijn. U hebt me geroepen. Ik ga leven. En ik zeg, hier ben ik. Hineni, naar God toe en naar je medemensen toe. Dienstbaar dus. Het is ook open, hè? Het is ook zo'n mooi open woord. Het is niet alleen maar hier ben ik en ik stel niks voor. Natuurlijk niet. Hier ben ik. U wil iets met me. Daar stel ik me voor open. Leer me. Nederig. En je kan nooit je geweten meer uitzetten. Nooit meer. Niet meer onnozel, zegt vrouwenwijsheid. Wees niet langer onnozel. En wat gebeurt er dan? Dan ga je dus een weg. Dan ga je leven. En leven is kiezen en zoeken en dwalen ook. En dan steeds weer die stem die je naar binnen nodigt. Dan ben je een godvrezende. Vroeger, in mijn jonge jaren zeg ik, zei men wel eens, die en die, dat is een veranderd mens. Vind ik nog steeds een mooie uitdrukking. En dan was ik daar natuurlijk met al die andere mensen erg van onder de indruk. Een veranderd mens, tjonge. En later besefte je dat het nou ook niet alleen maar een compliment is als je veranderd bent. Want zo iemand moest dan blijkbaar ook nogal veranderd worden. Daar hoef je ook nog weer niet zo groots op te zijn. Maar als zo'n veranderd mens wijs was, dan liet zij dat ook wel merken. Maar nou heb je ook mensen die zijn wel bekeerd, maar niet wijs. Die zijn nogal trots op hun veranderd zijn. En ze beseffen niet dat je op dat moment ook meteen stilstaat. En dat zie je gebeuren, hè? Waar bekeerden of mensen die zeggen liever ik ben wedergeboren, waar zulke mensen ongecorrigeerd doorgaan. In kerken, in andere groepen, religieuze ondernemingen. En dan zie je gebeuren hoeveel ellende dat kan geven. Een godvrezend mens is een veranderd mens, maar ook een veranderend mens. Die is blij als ze bijleert. Ontzag voor God, dat kan je leren als je luistert naar mensen die om zichzelf kunnen lachen en kunnen huilen. Heel anders is vrouwendwaasheid. Dat is een hele dame, een en al verleiding. En weet je wat ze ook is? Onrustig en luidruchtig. Lees het maar na. Onrustig en luidruchtig. De mensen die haar kant op gaan, die weten dat echt wel. Die weten ook precies wat ze moeten geloven van die woorden. Zo onnozel zijn ze nou ook niet. Dacht je dat de mensen die Trump volgen niet weten dat hij leugens verkondigt? Dat weten ze. En daarom genieten ze. Wat vrouwen dwaasheid aanbiedt, is nou net niet van haarzelf. En ook niet door haar klaargemaakt. En dat doet ze helemaal niet geheimzinnig over. Ze prijst het aan. Ze zegt, gestolen water. Oeh, verrukkelijk. En geroofd brood. Heerlijk. Ze doet het niet eens moeilijk over, want ze weet dat die onnozele mensen ook extra verleid kunnen worden door dingen waar ze geen recht op hebben. Second love, hè? Zoiets. En dat zeg ik niet om even het buiten de kerk te plaatsen, dat zit gewoon ook in ons. De aantrekkingskracht van dingen die je niet toekomen. En dat kan heel fysiek zijn, maar dat kan ook heel diep in je zogezegd oprechte hart zitten. Dat je je dingen toe-eigent die van God zijn. Maar je doet net alsof ze van jou zijn. Wijsheid komt met de jaren. Kan ik dat beamen? Niet zonder meer. Dat zal u toch niet verbazen. En toch denk ik dat het kan. Echt kan. Dat de wijsheid met de jaren komt en groeit. En dat gebeurt ook in de gemeente als wij bij haar, bij die vrouw, aan tafel aanschuiven. En daar proeven En ook bereid zijn om in gesprek te komen en om ons te laten corrigeren, liefdevol en ten goede. Opbouwen. En ik ben ervan overtuigd dat wanneer hier dan de tafel staat, met brood en met wijn, dat dat brood en die wijn ons nog steeds meer zullen gaan smaken en ons hart zullen versterken. Die tafel hier, dat is dus de tafel van Jezus. We lazen over hem op zijn 12e jaar. Dan word je volwassen zo'n beetje. Dan begint die tocht van leren. Had Jezus dus niet nodig, denk je. Die jongen wist alles al. Maar dat staat er niet. Er staat, hij nam toe in wijsheid. En de mensen voelden dat. En ze hadden hem lief, eigenlijk. Dus Jezus nam toe in wijsheid. Hij leerde dus bij, ja. En dat begon op zijn 12e, door gehoorzaam te zijn. Hij stelde zich, staat er letterlijk, onder zijn ouders. Die hadden natuurlijk van alles niet begrepen. Maar Jezus zei wel tegen zijn ouders, ook hier ben ik. En hij was hen onderdanig, zou je haast kunnen zeggen. En dan gaat hij vlak voor zijn optreden in de wereld de woestijn in. En dan hoort hij daar precies die stem van vrouwendwaasheid. Die tegen hem zegt, jij kan dat toch veel beter dan je vader. Je moet je gewoon toe-eigenen wat van hem is. Dat kun jij ook. Als je dat doet, krijg je de hele wereld mee. Hij weigerde. Hij leerde door gehoorzaamheid. En ook door lijden. En later komt die onnozele Petrus op hem af. Petrus die Jezus wil meenemen in zijn grote woorden. En dat zijn toch de goede woorden, zei Petrus. Ga weg, zegt Jezus, Satan. Jezus heeft zijn brood en zijn wijn zelf klaargemaakt. Geen kruimeltje is gestolen. Geen kruimeltje is niet door hemzelf betaald. Alles is van hem. Hij is het zelf. Hij is dat brood en die wijn. En wie daarvan proeft, wordt wijzer. Vrouwenwijsheid stuurt haar dienaressen de stad in. Laten we zeggen dat wij dat zijn. En hier oefenen we ons. Hier zeggen we, Hineni. Hier zijn we. Amen. Laat ons bidden. Heere onze God, voor u verschijnen wij als onnozelen, maar geroepen mensen. En als wij gaan bidden, zeggen wij toch ook altijd, hier ben ik en hier zijn wij. Doe gij met ons wat gij met ons bedoelt. Wij aanbidden u om uw grootsheid, ook als u zich zo diep vernedert en op de hoeken van de straten en de pleinen zo vergeefs lijkt te roepen. Barmhartige God, begin met ons. Wij zijn uw dienaressen en dienaar. Zend ons uit. En dan bidden wij ook nu juist voor alle die regeren, de burgemeester, de wethouders, het kabinet, demissionair en nog veel verder, machten en overheden die ons besef soms verder te boven gaan. En mogen wij dan u bidden om wijsheid. Wijsheid op een plek waar je het niet had gedacht. En als er één plek is waarvan wij op dit moment denken dat het wel heel lastig is, dat er nog een wijs woord klinkt, dan is dat juist uw eigen gekozen volk Israël. Heere God, hoe moeten wij bidden? Hoe anders dan alleen maar vanuit wat u begonnen bent met dit volk en met deze stad die vrede heet, en met de roeping en de belofte dat gerechtigheid en vrede zullen golven van de heuvels en het land zullen bevloeien en de grote bevrijding zullen aankondigen. Maar dat gebeurt niet. En wij bidden dat er te midden van al het geweld en van alle lege woorden ook eigenlijk, die toch zo dodelijk kunnen werken, dat u toch daar ook wijsheid schenkt. Een wijs mens die het hart van de leider kan bereiken. Die een hart mens week kan maken. Zodat hij moet zwichten. Dat bidden we niet alleen voor Israël. Dat bidden we eigenlijk overal voor al die vastgeroeste en versteende verhoudingen. Waar altijd hele gewone mensen en gezinnen en kinderen de dupe van worden. Geef ook wijsheid bij de andere kant, bij de Palestijnen. Die hebben ook leiders nodig die ze niet hebben. O God, u bent toch de God die van bovenaf, als het moet, loodrecht naar beneden kan werken. Loodrecht naar beneden vallen de voedselpakketten. Te weinig, maar toch. We bidden om uw zegen. En we bidden dat dit toch het begin zal zijn van een wapenstilstand en van een opening en ook van het zoeken naar wegen om met je vijanden te kunnen spreken. Daar is wel veel wijsheid voor nodig. O God, bescherm zo Israël en zegen de Palestijnen. En zo bidden we ook voor ons eigen land en volk en voor onze eigen kerk en voor al die organisaties waar we zelf ook bij betrokken zijn. We hebben wijsheid nodig en we komen tekort. Maar de apostel zegt dat we het van u mogen begeren en dat u het dan mild geeft zonder te verwijten. Zo bidden wij. Wij bidden voor de kinderen. Straks zijn ze er weer. Wij bidden voor de kinderen. Dat ze wijze ouders hebben. Dat wil zeggen ouders die ook maar gewoon soms een slag ernaar slaan, maar wel in afhankelijkheid van u. En dat kinderen dat weten. We bidden voor mensen die eigenlijk de hele draai in hun leven niet meer kunnen vinden. En die werkelijk denken, ik geloof dat ik bezig ben alleen maar dood te gaan. U bent toch een ontfermer? U laat het woord toch niet voor niets prediken en bedienen in sacramenten? U zendt ons toch niet voor niets uit? Geef ons dan mensen van wie we eigenlijk al zo lang weten dat ze het niet redden, om dan erbij te zijn met een wijs woord. We bidden in stilte wat een ander niet zomaar voor ons bidden kan. Hoor ons in de naam van uw lieve Zoon, die onszelf leerde te bidden, onze Vader, in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, mijn naam is Alt van der Kamp en als diaken van dienst licht ik de collecte van deze dienst toe. En dat zijn allemaal bekende collecten vandaag. De eerste collecte is namelijk voor de wijkdiaconie. En de opdracht van deze collecte is bestemd voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen. En dankzij uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij als diakenen ook deze mensen in kwetsbare situaties helpen. De tweede collecte is bestemd voor de wijkgemeente en dat is een aanvulling op de actie Kerkbalans. En de derde collecte is een zendingscollecte en die is dit kwartaal bestemd voor de predikantenopleiding in Beirut. De Near East School of Theology in Beirut, Libanon, leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers. Near East School of Theology wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio al daar ondersteunen. En Wilbert en Rima van Zaanden die wonen ook in Beirut en Wilbert is door Kerk en Actie en de Gereformeerde Zendingsbond uitgezonden. Hij werkt daar als theologiedocent en studentenpastor. U kunt aan deze doelen geven op de gebruikelijke manieren. Dat is via de instructies die afstaan gedrukt op de orde van dienst. Via de Jacobi-app en via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
Slotlied is gezang 480, vers 1, 2... 4 en 5. Gezang 480. Hef nu uw hart omhoog, ontvang de zegen des Heren en ga heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.